Even vooraf, deze show wordt gesponsord door Eikdata.
De manier om grip te krijgen op je marketingdata en je marge.
Begin nu via eikdata.com/podcast en ontvang een maand gratis. Dat is Eik met E, Griekse I, K.
Bijna 40% van de bedrijven heeft niet het juiste personeel in huis voor de fase waarin ze zich nu bevinden.
Want wie in de opstartfase uitblinkt in creativiteit en innovatie is niet altijd degene die je verder brengt in de groeifase, waar proces- en managementvaardigheden de hoofdrol spelen.
Dat blijkt uit e-commerce monitor 2025, het grootste onderzoek naar de stand van e-commerce in Nederland.
Samen met Niebel, SendCloud, Spotler, Commerce Network en wij zelf, Framework, spraken we ruim 400 bedrijven over hun uitdagingen, keuze en ook groeipijnen.
En in deze speciale podcastrace bespreken we de resultaten met één van onze onderzoekspartners.
Vandaag aan tafel Lodi van der Mark en Michiel Hendriksen van Commerce Network.
Dit is Op weg naar 20 miljoen, de e-commerce podcast van Framework, waarin je leert de juiste e-commerce beslissingen te nemen in jouw online groei.
Heren, welkom in de studio.
Dankjewel.
Het stukje personeel en organisatie. We hebben natuurlijk vaak over zaken als marketing, als we het hebben over e-commerce of over logistiek. Maar inderdaad, een goed aandachtspunt is ook wel een stukje personeel.
Ja.
Daar gaan we het over hebben. Wat is misschien zoal een cijfer die er echt wel uitspringt?
Ja, ik denk dat wat er sowieso voor ons bovenuit sprong is dat 40% van de respondenten aangeeft dat ze niet de juiste mensen in de juiste bedrijfsfase aan boord hebben.
40%, dat is bijna de helft. Dus stel dat er 20 mensen rondlopen, maar er zijn 8 personen.
Ja.
Daarvan zijn dan niet. Dus het is niet.
Die zitten nu te luisteren en die denken: ik ben eigenlijk niet de juiste persoon, volgens mijn e-commerce ondernemer.
Maar waarschijnlijk ook voor een bepaalde fase van het bedrijf.
Ja, juist. Ja. Ja, en is dit dan zeg maar alleen voor de beginfase of alleen voor de eindfase, die 40% dan?
Nee, dat geldt in alle fases. Dus daar is geen fase in gedefinieerd.
En dan misschien wel ook wel de leuke vraag, want dit is natuurlijk vanuit het onderzoek. Maar goed, jullie hebben natuurlijk ook 10 plus lange jaren ervaring in gewoon een stukje personeel.
Ja.
Is dit iets wat jullie een beetje herkennen? Of hoe plaats je dit, Loni?
Nou, ik denk dat het grootste probleem is dat ik vind het al knap dat deze mensen dit erkennen. Dus ik denk dat het grootste probleem is dat de meeste mensen dat natuurlijk niet eens doorhebben. Daar zit denk ik het grootste pijnpunt voor groei en voor de verdere ontwikkeling van bedrijven. En van mensen, overigens. Hè. Niet alleen van de bedrijven, het gaat ook om die mensen die dus misschien ook niet helemaal tot volledige groei komen.
Ja. Ja. En je ziet natuurlijk ook van hoe kleiner een organisatie, hoe breder het takenpakket van de mensen. En op een gegeven moment ga je vanuit daaruit ga je verder groeien. En dan loop je gewoon tegen wat hiccups aan voor het juiste profiel. Want de ene collega neemt ook een stukje marketing bij, misschien een stukje klantenservice. Is hij of zij wel het juiste persoon ervoor? Niet, maar goed, hij past wel nog steeds heel goed bij de organisatie. En vanuit daaruit gaat het balletje eigenlijk rollen dat het functieprofiel niet meer klopt. Of in ieder geval niet meer takenpakket.
Ik vind het woordje erkennen wel een hele leuke, Lodi. Dus, en herkennen noemde je ook al. Stel dat we inderdaad de luisteraar, de ondernemer zouden willen helpen om dat goed te kunnen herkennen. Want wanneer vindt de omschakeling plaats, de eerste wellicht die je zou kunnen herkennen, waarin je dus beter moet gaan kijken naar, joh, wat is het profiel wat ik nodig heb? En sluit dat uiteindelijk aan bij de persoon die ik heb?
Dat vind ik een lastige vraag. Ik denk dat dat op meerdere momenten komt. Maar ik denk dat als je als ondernemer start met iets waar je in gelooft, in het product of in de dienstverlening die je aanbiedt, en vervolgens dat met man en macht over de bühne probeert te krijgen, dan zal je dat doen met mensen die dicht bij je staan, die misschien ook heel erg op je lijken, die misschien dezelfde taal spreken als jij. En dat lijkt heel logisch en ook heel makkelijk. En dan ontstaat er denk ik ook vaak een hele hechte, misschien zelfs wel een vriendengroep. En dan ga je naar die volgende fase, naar een andere omzetgroei, misschien zelfs naar het buitenland toe. En dan moet je je toch gaan meten met andere krachten. En dan dus ook goed gaan kijken, ja, red ik dat met deze mensen? Of moet ik ook op inhoud me meer laten challengen? En dus ook op inhoud specialisten of andere mensen aan boord gaan halen.
Ja. Nou, wat wel een interessante bevinding was vanuit het onderzoek, is dat we zagen dat inderdaad e-commerce ondernemers beginnen met een stukje intuïtie. Ja. Het onderbuikgevoel, joh, wat wil ik gaan doen? Vind ik dit leuk om te doen? En op een gegeven moment zien we echt een hele duidelijke omkanteling richting data. En een interessante discussie die we ook met elkaar hadden was van, joh, waar komt dat dan vandaan? Is het de ondernemer die realiseert van, dit moet ik vooraan met data aan de slag? Of is het inderdaad gegeven vanuit, ingegeven vanuit collega's die steeds meer gaan zeggen van, hey baas, we moeten hier naar gaan kijken. Kun je daar wat over zeggen? Dus wat verandert er uiteindelijk bij de ondernemer wellicht? Verandert zijn haar denkwijze? Of is het ook met name dat de mensen die erbij komen, dat zijn met name ook de koers van het bedrijf bepalen?
Dat denk ik wel, zeker dat laatste. Dus eerst gaat de ondernemer heel erg zelf vanuit intuïtie zelf keuzes maken. En hoe meer mensen daar natuurlijk bij komen, Ja, die hebben natuurlijk ook een bepaald beeld bij van oké, hoe moeten we gaan groeien? Maar die vragen ook iets van, nou, we bepalen data, hoe gaan we daarop beslissingen nemen? Dus die opent eigenlijk ook de ogen van de ondernemer op die manier.
Ja, ik denk ook wel dat je ziet, hè, als je door die verschillende bedrijfsfases heen, hè, we hebben ze een beetje voor het gemak klein, middel, groot gedefinieerd, zeg maar, ook voor de gesprekken. Maar ik denk ook door de fases heen zie je ook dat strategie is een hele belangrijke, hè? Het kunnen vooruitkijken naar. En in mijn ogen is het ook dat op een bepaald moment dat je als ondernemer of als onderneming meer strategisch gaat nadenken, dus eigenlijk veel verder vooruit gaat kijken, dat je dan op dat moment ook in staat bent om weer een beetje terug te kijken naar je organisatie en dan te zien van, heb ik wel de juiste mensen en middelen in huis om die strategie te kunnen bereiken. En dus ik ben het volledig met je eens. Dat je enerzijds hebt, op het moment dat mensen binnenkomen, krijg je gewoon andere inzichten, waardoor je dus mogelijk ook de situatie hebt dat je denkt van, hey, volgens mij moeten de mensen die er zitten ook nog op bepaalde momenten worden gechallenged. Maar ik denk ook dat op het moment dat je vooruit gaat kijken, dus strategisch, en vaak zitten strategische denkbeelden heel erg in een soort van management deel, maar je hebt natuurlijk ook strategische HR, strategische personeelsplanning, zeg maar. Dus dat je moet kijken van, oké, wat doe ik daar dan mee? Welke mensen heb ik aan boord om die volgende stap te maken?
Ja.
Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is en een belangrijke realisatie die dan dat erkennen of herkennen uiteindelijk ook aanwakkert, in mijn ogen.
Dat zien we ook heel erg bij eigenlijk alle gesprekken die wij bij een dag dagelijks voeren met zowel kandidaten als met opdrachtgevers. Heel erg per fase heeft een bedrijf een type leiderschap nodig, andere mensen, andere systemen.
Ja.
En dat vraagt gewoon een andere mindset van de mensen.
Ja. En we zien ook uit het onderzoek dat, hè, als we kijken naar een stukje technologie, AI is daar heel, heel belangrijk in. Als we dat nou eens even pinpointen op het personele deel, zeg maar. Als je dan kijkt naar het vakgebied, hè, e-commerce en de jongens en meiden die jullie vaak ook neerzetten bij bedrijven.
Ja.
Zie je ook dat daar dan andere competenties voor nodig zijn? Merk je dat ook, dat opdrachtgevers daar heel expliciet naar vragen?
Ik denk dat dat nog veel te weinig is en dat het nog in opkomst is. En ik denk dat het ook heel erg afhangt in welke fase dat bedrijf dus daadwerkelijk zit. En ook of de ondernemer of het managementteam of wie er dan ook over gaat, zelf een idee heeft hoe dat in te zetten is.
Nou ja, dus natuurlijk, kijk, met het stukje AI, want het is natuurlijk een middel wat je kan inzetten voor je werkzaamheden. Kijk, het neemt zeker niet dingen over, maar het maakt wel de werkzaamheden makkelijker. Je kan sneller input vergaren en op basis daarvan kan je weer mee aan de slag. Of het nou strategische beslissingen zijn of als jij meer als copywriter tekst aan het maken zijn. Het kan op ieder niveau, kan het.
Ik ben ook wel benieuwd naar wat jullie vaak zien gebeuren in de markt, waarbij de ondernemer dus uiteindelijk dus mensen wil aannemen. Maar dat doet vanuit, joh, ik heb dit nodig. Dus wat is hetgeen waarvan de ondernemer inziet, dit is mijn tekortkoming wellicht. Ik heb hier behoefte aan en dus kunnen jullie mij daarbij helpen. Want je kunt natuurlijk, ergens heb je een stukje management, ergens heb je een stukje strategie, ergens heb je een stukje, nou goed, je hebt verschillende assen. Wat is met name de behoefte van de ondernemer als hij ook echt vanuit de opstart naar de opschaalfase gaat? Wat zijn die behoeftes zoal?
Je ziet voornamelijk inderdaad dat die bredere focusgebieden van de verschillende collega's veel meer naar specialistische functies gaat. Dat zie je eigenlijk allereerst al. Of ze zetten misschien wel een tussenlaag, qua managementlaag zetten tussen, als ze veel meer willen gaan opschalen.
Ja, dus eigenlijk wat je zegt is dat je naarmate je, hè, dus als je wat kleiner bent, heb je wat meer allrounder, zeg maar. En naarmate je dus eigenlijk verder groeit, ga je eigenlijk steeds meer verder specialiseren. En ga je kijken van op het gebied van marketing of op het gebied van logistiek of wat dan ook. Dat je daar meer
meer allround en hands-on inderdaad.
Ja.
Vanuit daaruit meer managementlaag, vanuit de meer specialistische functies ook gaat kijken. Misschien wel zelfs afdelingen met elkaar laat praten, zoals sales, marketing, e-commerce.
Ik denk dat wat er ook bij past, is dat die founder, de oprichter van zo'n bedrijf, vervolgens dus ook moet gaan kijken, ja, ben ik ook degene die dat bedrijf nu verder gaat brengen? Of is daar ook voor mij ook een nieuwe plek nodig? Hè? Ja. Dus om die teams daaronder te formeren, is zijn of haar expertise misschien niet meer nodig, maar moet je juist iemand aan boord hebben die zo'n organisatie al verder heeft gebouwd, groter heeft gemaakt, naar die volgende fase. En ik denk dat veel ondernemers die ergens mee beginnen, weer vanuit die intrinsieke motivatie, vanuit de liefde voor een product dat zijn gaan doen, maar niet per se goed een bedrijf kunnen runnen. Dus kijk jezelf in de spiegel en zorg dat je op het juiste moment expertise inwint. Het hoeft niet meteen iemand te zijn die op jouw stoel komt te zitten, maar wel met mensen in gesprek gaat om te kijken, moet ik dit blijven doen of kunnen we dat anders inrichten? Tijdelijk, vast, er zijn allerlei vormen.
Want kun je daar wat over zeggen? Dus tijdelijk versus vast? Want heb ik dan iemand nodig die ik een vaste rol moet aanbieden? Of kan dat ook interim?
Nou, ik denk dat we hebben recent voor een organisatie die, denk ik, al best hard gegroeid is. Een vergelijkbaar moment gehad dat zij zeiden, ja, we zoeken eigenlijk iemand die een soort van de thermometer in onze organisatie komt steken om te bepalen of we het goed hebben neergezet met elkaar. En de persoon die dat dan komt doen, zou op termijn misschien ook zelfs dan de managing director van dat team kunnen worden. En van hetgeen wat we hier hebben opgebouwd. En tot die tijd in ieder geval ons moeten laten inzien of het klopt. Dus hebben we de juiste inrichting? Zitten de juiste mensen op de juiste plek? Missen we nog iets? Hebben we iets over het hoofd gezien?
Je zegt managing director noemde je toch? Ja. Oké, dus dat is in principe wel gewoon de persoon die op de stoel komt zitten, praktisch.
Ja.
En heb ik ook wel voorbeelden van gezien. Dan ben ik wel benieuwd naar in wat voor situaties ontstaat deze specifieke vraag. Van joh, ik wil eigenlijk iemand hebben die gewoon niet alleen maar de operatie, maar gewoon het runnen van het bedrijf van me kan over. En zodat ik inderdaad weer bezig kan zijn met pionieren en met creativiteit. En waar zie je dat gebeuren?
Ja, ik denk dat het wel per persoon verschilt uiteraard. Maar in dit specifieke geval was het denk ik eigenlijk uit situatie ontstaan. Omdat iemand anders vertrok in de organisatie. Waardoor er dus daadwerkelijk een plek vrij kwam. Maar ook een soort van besef. Ja, dit is een goed moment om dus die organisatie extra onder de loep te nemen. Dus dat is dan dit specifieke voorbeeld. Een ander voorbeeld waar ik dan ook aan denk is iemand die heel erg bezig was met het creëren van het product. En dat stond goed in de markt en werd ook goed verkocht. Maar zich op een gegeven moment ook realiseerde, ja, ik ben goed in het creëren en het maken van een product en het bedenken. Maar niet vervolgens in het uitrollen in Nederland, Benelux en verder internationaal. Dus daar moet ik andere mensen voor aan boord halen. En ik denk dus dat het per bedrijf en per persoon dus heel verschillend is in welk moment je daarvoor open staat. Maar ik denk vooral dat je bewust moet zijn dat je ervoor open moet staan. Ja. En dat is denk ik de moeilijkste stap om te maken.
Wat ik wel interessant vind, hè? Ik denk dan eventjes ook als ondernemer, zeg maar. Weet je, we zijn aan het groeien en op een bepaald moment denk je van, nou, oké, er moeten meer mensen bij komen. En vaak, zeker op die strategische functies, e-commerce manager of COO of wat dan ook. Dat zijn echt wel spannende functies. Want je gaat dingen overdragen. En ik hoorde jou net zeggen tussen past en mogelijk interim, zeg maar. Hè? Dus gewoon tijdelijk, zeg maar. Wat zie je daar qua ontwikkeling? Zie je daar dan ook, zeg maar, een beetje een ontwikkeling dat je mogelijk kan zeggen, joh, ik hoor jou net wel zeggen in die specifieke case die jij hebt. Ja. Maar is dat gemeengoed dat je bijvoorbeeld zegt, we gaan jou eerst even een half jaar interim inzetten. Kijk even naar de thermometer, kijk of het het club is. En daarna kijken we, de volgstap is naar, nou ja, laat zeggen, naar bijvoorbeeld een vaste betrekking. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen als ondernemer dat je toch ook wel een beetje het gevoel geeft van, ik heb nog een beetje de ruimte om, als het toch niet helemaal lekker loopt, om er eventueel afscheid van te nemen. Dus zoals ik even en lees, maar hoe ziet de andere kant van de wereld eruit? Zien personeelsleden dat dan ook als zijnde dan een interessante opzet is?
Nee, je ziet het inderdaad zeker. En het kan zowel vanaf hands-on niveau, vanaf 3 of 5 jaar ervaring, ook echt tot en met het C-level zijn. Maar we zien het echt wel vaker voorbij komen. Dat ze eerst zeggen van, nou, er komt gewoon heel veel ervaring en of specialistische kennis de organisatie invliegen. Laten we eerst kijken of we dat een half jaar of 9 maanden in een soort van opdrachtvorm aan elkaar kunnen gieten. En dan gaan we daarna samen kijken van of we willen dat doen in de vaste vorm. Of daarna verlengen we nog met 6 of 9 maanden om vervolgens de interim ook eigenlijk het vaste profiel te laten schrijven voor de nieuwe collega. Want je ziet meestal ook een beetje twee fases nog erin van, nou, iemand moet heel erg bouwen of ze zijn in transitie. Ja. En als de interim dan weggaat, dan kom je, ondanks dat het bedrijf in dezelfde groeifase zit, maar dan komt die functie misschien in wat stabiele vaarwater. En dan is het voor sommige bedrijven fijner als daar dan een vaste persoon in komt. Dus dat merken we heel erg.
Mo, weet je wat Lian van Shampoo Bars mij laatst vertelde?
Nou,
ze zien nu op order- en campagneniveau exact welke marges ze maken.
Nou, dat is precies wat elke e-commerce ondernemer natuurlijk wil.
Juist, dat kan gewoon met Eik Data. Een tool waarmee je grip krijgt op je marketing performance en data. Gaaf toch?
En Eik Data biedt nu onze luisteraars de eerste maand gratis via eikdata.com/podcast. Dat is Eik met E, Griekse I, K.
Ik kan me heel goed voorstellen dat je, als jij in die groei zit, dat je op een bepaald moment toch zoiets hebt van, ja, ik heb bepaalde mensen nodig, maar wie zijn dat nou precies? Ja. En ja, weet je, in Nederland weten we natuurlijk allemaal, zodra je iemand een contract hebt aangeboden en we zitten er letterlijk aan vast, dan zit je er ook aan vast. Ja. Dus dat is denk ik misschien ook wel wat je weerhoudt, dat je denkt van, oh, en aan de andere kant van het verhaal, iemand 4, 5 jaar als interimmer inhuren, dat is denk ik alleen maar weggelegd voor de hele grote bedrijven die daar dan de middelen voor hebben.
Dus dat kan het tegenwoordig niet meer met de handhaving DWA.
Nee, juist. Ja, nee, daar heb je wel een punt. Ja. Hè? Dat is ook absoluut. absoluut zo.
Daarin horen we ook het stukje de juiste profiel kunnen opstellen. In het onderzoek komt ook naar voren dat dat een uitdaging is waar ondernemers mee te maken hebben.
Volgens bijna 39% zelfs.
Wat kunnen jullie daarover zeggen? Waar zit dat dan in en waarom lukt het niet? Of wat kunnen ze doen om dat wel goed te kunnen?
Ik denk dat het begint bij wie schrijft het profiel. Want hij of zij bepaalt wat er dus in komt. Gebeurt het op de HR-afdeling. En de vraag is of hij of zij voldoende in staat is om precies te weten wat daar op de werkvloer nodig is. Soms gebeurt het door degene die de functie achterlaat, die misschien in het bedrijf doorgroeit. Maar de vraag is of hij of zij niet een kopie van zichzelf op papier zet. Dus ik denk dat dat al een soort van logische voorbeelden zijn, waardoor dat dus wel ook mis kan gaan.
Andere profielen vanuit andere organisaties wordt gewoon overgenomen. Mm. Ja. Herschreven.
Ja. Dus ja, ik denk dat je goed, zowel in als extern, dan eigenlijk je oor te luisteren moet leggen. En moet kijken, oké, wat is er misschien in de tussentijd ook veranderd? Dus ik denk dat het bedrijf wil veranderen. Ik denk dat wat de mensen moeten doen ook wel veranderen. Maar de functieprofiel, dat is eigenlijk een leuk onderzoek om ook eens te doen. Maar in hoeverre zijn de functieprofielen echt veranderd door de jaren heen. Ik denk dat dat wel meevalt. En dat horen wij ook wel vaak terug. Dat sommige functieprofielen die door de bedrijven zelf online gezet worden. Ja, dat is natuurlijk gewoon echt altijd dezelfde bullets. Ja. Altijd dezelfde zaken. Wij hebben er ook
en welke ook tip zou je daarin kunnen geven? Want ik zou, laat ze zeggen. Ik kan me heel goed voorstellen dat er ook nu ondernemers zijn die zeggen, ja, ik hakte gewoon even een functieprofiel van een concurrerend bedrijf door ChatGPT heen. Ja. Ik heb hier een heel mooi profieltje. Maar dan waarschijnlijk met de energie die je erin stopt, is ook het resultaat wat je eruit krijgt op het moment dat je het zo doet. Maar wat voor tips zou je mee kunnen geven? Zeg maar gewoon 1 of 2 tips waarvan je zegt van, ja, weet je, doe dat nou niet. Want dat is eigenlijk wat ik je hoor zeggen. Van joh, weet je, profielen zijn wel een beetje hetzelfde. Ze zijn niet heel veel veranderd. Terwijl de markt om je heen wel veranderd is. En je dus waarschijnlijk op hele andere manieren naar mensen moet kijken inmiddels.
Ik zou het voor jezelf eigenlijk zo eenvoudig mogelijk maken. Desnoods schrijf je dan voor jezelf echt 3, 4 belangrijkste bullets op. Wat iemand moet kunnen. Of waar je ook naartoe gaat met de organisatie. Om dat vervolgens te betalen in een profiel. In plaats van dat je hele lappe tekst gaat schrijven. En dat merken we eigenlijk ook in veel gesprekken van ons, als we dan de vacature krijgen van, ja, even tussen de regels door, van waar ben je daadwerkelijk op zoek? Waar sta je nu als organisatie? Waar ben je naartoe? Ja. En wat betekent dat voor deze persoon? En natuurlijk ook zowel soft skills als hard skills. Dus het is heel belangrijk om te weten van wat is het beginpunt waar je nu staat en waar je naartoe wil.
Ja, en daarbij geloof ik zelf dan ook wel, maar dat is misschien niet helemaal anders op jouw vraag nu, maar dat je dus ook op zoek moet gaan, volgens mij, in de ideale wereld, naar iemand die niet precies komt doen wat of precies al heeft gedaan wat op papier staat, maar juist daarin ook nog wel wat kan leren en kan ontwikkelen. Want dan zorg je er ook voor dat je die mensen dus ook weer langer behoudt. Want dan kan je mensen daadwerkelijk iets geven. Want niemand wil precies hetzelfde gaan doen bij een andere organisatie. Die wil daar natuurlijk ook iets anders leren, iets anders toevoegen. Dus volgens mij moet daar ook altijd wel ruimte zijn. En niet iedereen durft die zekerheid weg te geven. Want je wil waarschijnlijk ook meteen dat het blijft draaien. Dus de vraag is een beetje, ja, waar vind je elkaar daar? En ik denk, nou, daar zit denk ik vooral de toevoegde waarde voor ons natuurlijk. Dat je dat aan beide kanten natuurlijk op kan zoeken en goed uit kan vragen. En dat kan je natuurlijk ook zelf doen. Als je daar mensen voor in dienst zet, dan moet je dat ook zelf goed in staat zijn voor elkaar te krijgen.
Je benoemt eigenlijk aan de ene kant, noemen we even werkgeverstevredenheid. Want ik heb bepaalde dingen nodig, ik kan je dat bieden. Maar aan de andere kant ook medewerkerstevredenheid. Dat het ook belangrijk is.
En dat is ook heel belangrijk. En volgens mij vinden de werkgevers het ook belangrijk, blijkt. Maar de vraag is, dat is denk ik op heel veel manieren te organiseren. Dus hoeft niet alleen die borrel op vrijdagmiddag te zijn of het thuiswerkbeleid. Maar dat kan denk ik ook op deze manier, dat je echt veel meer doorgroeimogelijkheden in je huidige functie hebt. En niet over die 3, 5 jaar, want wie praat daar nog over, maar meteen. Dus je gaat meteen ook nieuwe dingen leren, meteen nieuwe dingen doen. En nogmaals, dat is misschien een beetje het ideaalbeeld. Dus het lukt niet in elke functie. Maar voor zover je dat toe kan passen, is dat denk ik wel een enorme plus.
Maar dat is wel een goede toevoeging op wat jij zegt. Je ziet wel vanuit medewerkerstevredenheid, van hoe groter de organisatie wordt, zelfs richting die 30+ miljoen, dat het percentage van de medewerkerstevredenheid stijgt. Van 24 naar 58 zelfs.
Nee, maar het is inderdaad waar. Hè? Dus op het moment dat je, en op zich is het natuurlijk ook logisch. Hè? Op het moment dat je kijkt naar dat de medewerkerstevredenheid belangrijker wordt naarmate die natuurlijk groeit, dat is natuurlijk ook gewoon, heeft ook gewoon te maken met het aantal mensen wat je natuurlijk in je organisatie hebt zitten. Hè? Maar uiteindelijk, dat is volgens mij wat jij net ook zei, Lodi, is natuurlijk, we zijn enerzijds natuurlijk bezig met het aantrekken van mensen. Maar natuurlijk nog veel belangrijker is ook binnen je e-commerce bedrijf, wat in heel veel gevallen ook wel een soort van technologiebedrijf wordt gezien, maar ook toch nog wel met heel veel mensen te maken hebt, dat je uiteindelijk ook moet zorgen dat die mensen behouden blijven, zeg maar. He, dus ook daar moet je als e-commerce ondernemer, maar in ieder geval als organisatie ook echt wel mee bezig zijn. En dat is dus wel grappig, dat je dat dus ook ziet. Dus naarmate het bedrijf verder groeit en je dus echt met meer mensen gaat werken, dat je dus daar ook meer een focus op gaat zien. En eerlijk gezegd zou ik dan bij mezelf denken van, joh, maar eigenlijk zou die focus er al vanaf dag 1 moeten zijn. Het is natuurlijk best wel gek Dat je natuurlijk op het moment dat je, nou ja, misschien 3 of 4 of 5 mensen hebt, dat je dat dan minder belangrijk vindt. Ja. Maar misschien is dat ook wel een beetje gerelateerd aan wat jij net zegt, dat het een beetje je inner circle is.
Dat denk ik.
Waarmee je mee start, waardoor mensen al wat sneller tevredener zijn.
Het is toch gezellig en we komen er wel.
En naarmate je wat meer mensen van buiten af gaat nemen, wat wel beter je buiten je inner circle terechtkomt, dat je dan zegt, oké, weet je, dan ga ik er ook meer bewust mee om over die tevredenheid.
Ja, volgens mij ga je in een bedrijf van een heel klein bedrijf altijd dat ontstaat in een groeifase met vrienden, met mensen die heel dichtbij je staan en of mensen die heel dichtbij je komen te staan. Hè. En dan komt er de naamfase dat je eigenlijk moet willen dat je met geen van die mensen meer vrienden bent. En dan kan je vooral met die mensen die je in het begin hebt leren kennen die relatie blijven onderhouden. En dat blijft een soort van de harde kern die ooit het bedrijf is gestart. Maar de volgende fase kan je, nou, niet alleen maar kan je het beste maken met toch mensen van buitenaf die weer nieuwe dingen meebrengen, nieuwe ervaringen. En waar je misschien ook weer beter ook weer afspraken mee kan maken. Want die vrienden, dat maakt het ook wel complex.
Het is goed inderdaad om bepaalde discussies bij elkaar op te roepen. Ja. In plaats dat het alleen maar leuk en gezellig is.
En dan nog terug naar het behoud. Daar moet ik nu ook nog even aan denken. Want het behouden van mensen is natuurlijk belangrijk. Maar het op tijd afscheid nemen van mensen is minstens zo belangrijk. En dat zit misschien elkaar ook nog wel in de weg. Want soms blijven misschien bepaalde mensen om wat voor reden ook te lang in een bepaalde functie. Wat ook impact heeft op andere mensen binnen de afdeling of binnen het team. Dus ik denk dat het misschien minstens zo belangrijk is om dus op tijd te realiseren met wie moeten we niet verder gaan. Ja. En dat kan alleen maar door. En dat kost allemaal tijd. En dat is allemaal misschien niet prioriteit, maar door continu met elkaar het gesprek aan te blijven gaan. En niet alleen maar vanuit de werkgever naar de werknemer, maar ook de ruimte te geven om de werknemer te laten ventileren. En zijn of haar doelstellingen, ambities te delen. Om of te zorgen voor het behoud, of ervoor te zorgen dat er een mooie nieuwe plek vrijkomt.
Nou, en ik denk dat we eigenlijk krijgen een soort van cirkeltje waar we net mee begonnen. Hè? Dat je zei van, joh, bijna 40% van de bedrijven heeft niet het juiste personeel in huis. Ja. Dus het zou ook maar zomaar kunnen, hè? Dat ze dus op het moment dat je vanuit die bril ernaar kijkt, kan je het enerzijds belichten vanuit het feit van, joh, ik zit in een bepaalde fase en ik heb jongens en meiden zitten waarvan ik nu denk, zijn eigenlijk niet meer de juiste jongens en meiden. Dus heb je ze eigenlijk misschien wel te lang laten zitten. Dat zou een situatie kunnen zijn. Of je hebt vooruitgekeken en vanuit van, oké, dit is waar ik naartoe wil. En ik plop dan naar die mensen waarvan ik denk van, joh, oké, als ik verdere stappen moet nemen, heb ik andere mensen nodig. Ja. De huidige set moet blijven zitten, maar ik heb andere mensen nodig om die vervolgstap te maken. Ja. Dus dat kan vanuit 2D. Dus het is denk ik wel een heel mooi, bijna cirkeltje is rond.
Het is ook wel, ik denk ook wel weer een mooi moment van besef. Want al die zaken waar we het over hebben, bij de e-commerce, van marketing tot aan logistiek, het wordt uitgevoerd door mensen. Ja. En als de mensen niet goed op hun plek zitten, ja, dan kan je wel de beste beslissing hebben gemaakt in termen van technologie en processen. Ja. Ja. Maar ja, de mensen heb je ook natuurlijk nodig.
Zeker.
Ja, en ik denk dat het goed is. En zeker ook, laat ik zo zeggen, vanuit deze e-commerce monitor, dat je een bepaalde inzichten krijgt. En op basis van die inzichten ook ziet hoe partijen het, die net even een stapje verder zijn, waar die mee bezig zijn. Ja. Ja. En op basis daarvan kan je ook als luisteraar, maar ook als e-commerce ondernemer die in een bepaalde fase zit, niet alleen maar kijken naar je huidige fase, maar ook kijken naar de fase die er eigenlijk opvolgt, om te kijken van waar liggen dan de uitdagingen, zodat je daarop kan voorsorteren. Ja, dat kan je al die verschillende bouwstenen, personeel en organisatie, maar ook al die andere bouwstenen kan je daar zeker in gebruiken.
Nog een van jullie beiden wellicht een laatste stukje advies voor de luisteraar die denkt, die 40%, ik ga die ook na voor mezelf. Maar wat moet ik dan uiteindelijk? Wat zou je willen meegeven, Michiel?
Laat je ondernemer ook vooral gewoon adviseren. En dat bedoel ik niet per se, natuurlijk mag het via ons, maar ook door andere ondernemers die al eerder inderdaad in dezelfde fase hebben gezeten of dezelfde situatie hebben gehad. Ga gewoon met mensen het gesprek aan en hun ervaringen uitwisselen. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
En Lode, als ik jou mag vragen om nog een laatste...
Ja, ik ben het natuurlijk volledig met Michiel eens. En daarnaast zou ik de e-commerce monitor, dat is al eerder aan bod gekomen, op het nachtkastje leggen en dat goed raadplegen. Er zijn anderen hebben de weg al bewandeld of zijn bezig met die weg. Dus waar kan ik dat ophalen? Is dat in een andere podcast waar mensen aan het woord komen die erover vertellen? Is dat daadwerkelijk om misschien met anderen een keer een bedrijfsbezoek ergens te organiseren? Dus waar kan ik het inwinnen? En ik denk dat elke andere ondernemer, althans dat is onze ervaring, elke andere ondernemer het hartstikke leuk vindt om daar met plezier over te vertellen. En dat het gewoon het dichtst bij is om je te laten informeren en die stap verder te brengen. En van elkaar te leren. Uiteindelijk moeten we het allemaal maar met elkaar doen. En geen enkel bedrijf kan het alleen.
Ik denk mooie afsluitende woorden. Bedankt voor dit gesprek hier.
Dank jullie wel.
Dit was Op weg naar 20 miljoen. De podcast die je helpt betere beslissingen te nemen in jouw online groei. Ga voor meer afleveringen naar je favoriete podcast-app. En vergeet je niet te abonneren.
Voordat je verder gaat, wil je sparren met andere ondernemers die begrijpen waar jij mee zit?
Meld je dan aan voor de Framework Community. Alleen voor e-commerce ondernemers. Ga naar framework.nl/community. Dat is framwrk.nl/community.